Welkom bij de Slimmer Leven podcast van Uitgeverij Ten Haven. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. En vandaag ga ik in gesprek met Lisbeth Woerdman. Zij is oud-hoogleraar psychologie en schreef de boeken Psychologie van het Uiterlijk en Je bent al mooi. We hebben het vandaag over waar ons negatieve zelfbeeld vandaan komt, of uiterlijk de nieuwe tweedeling in de samenleving is en hoe we kunnen zorgen dat onze kinderen een positieve zelfbeeld kunnen ontwikkelen. De muziek die je hoort is van Wonek. Vergeet je niet te abonneren op de Slimmer Leven podcast in jouw favoriete app. In jouw boeken stel je dat we steeds meer ontevreden raken met ons uiterlijk.
Ja.
Hoe komt dat?
Die ontevredenheid wordt eigenlijk niet zozeer veroorzaakt door hoe we er feitelijk uitzien. Maar de ontevredenheid wordt veroorzaakt doordat het ideaalbeeld waarmee je jezelf vergelijkt zo ontzettend onrealistisch is geworden, gemanipuleerd, gefotoshopt. Elke oneffenheid kan met een hele kleine muisklik weggehaald worden. De hele dag zien we duizenden van dit soort gefotoshopte ideaalbeelden. En wij gaan, als we voor de spiegel staan, onszelf vergelijken met het ideaalbeeld. We kunnen niet anders. Want je zou eigenlijk helemaal geen uitspraak over jezelf kunnen doen, of je tevreden bent over je uiterlijk of niet. Dat kan je alleen maar als je je vergelijkt met iets of iemand anders. En nou is die vergelijking er natuurlijk altijd geweest, hè? Ook toen ik jong was. Maar dan vergeleek ik mijzelf gewoon met het mooiste meisje van de klas. Hè? Of ik had een tante die we allemaal ook de mooiste vonden. En die waren dan wel mooier, maar die waren niet perfect. En dat vergrootte ook niet zozeer mijn onvrede. Want stel dat ik al ontevreden zou zijn, dan was er ook nog eens een keer niks aan te doen. Dus zowel dat er heel veel gemanipuleerde ideaalbeelden te zien zijn, als de opkomst en de mogelijkheden van de cosmetische industrie. Die twee dingen veroorzaken eigenlijk onze grote ontevredenheid.
En wat ik ook interessant vond in je boek is dat je daar zegt dat mensen, hoe mensen over hun eigen uiterlijk denken,
ja,
dat dat ook een voorspeller is voor hoe ze voor zelfvertrouwen op hele andere gebieden. Bijvoorbeeld intelligentie of sportiviteit. En dat vond ik wel heel wonderlijk. Dus als je dus jezelf niet knap vindt, dan vind je jezelf ook sneller minder slim.
Nou, ik weet niet of ik het, dan zou ik zelf naar moeten kijken wat ik geschreven heb precies. Het gaat nou niet even een ontzettende bel rinkelen.
Oké. Okay. Nee. Wel is het natuurlijk zo dat hoe je naar jezelf kijkt, dat dat voor een grote, ja, dat dat een grote manier bepaald wordt, dus inderdaad door die anderen. En dat die anderen dus inderdaad, dat dat niet meer gewoon mensen zijn in je fysieke omgeving, maar dat dat een digitale, de digitale omgeving is geworden eigenlijk. Ja. Instagram is daar ook een hele belangrijke, heel belangrijk medium daarin, denk ik.
Jazeker. Ondertussen dat jij zat te praten, zat ik toch nog te denken over je vorige vraag.
Ja.
Wonderlijk hoe dat zo tegelijkertijd kan plaatsvinden in iemands hoofd, maar goed. Ik denk dat je doelt op de associatieketen in je hersenen. Dat als je een mooi iemand ziet, dus het kan zowel jezelf zijn als iemand anders, dat er allerlei andere betekenissen en waarden aangekoppeld zijn. Zo denken we bijvoorbeeld bij iemand die we dik vinden, dat die ook dom is.
Dan
als we iemand zien die slank is, dan denken we direct, oh, die is heel erg sportief en zelfgedisciplineerd en dat soort psychologische eigenschappen. Dus die raken aan elkaar verweven. Dat heet in de psychologie, wie mooi is goed. Dat maakt het ook zo aantrekkelijk om er mooi uit te zien. Ik heb wel eens vaker ook gezegd, het gaat eigenlijk niet zozeer om schoonheid. Als het alleen over schoonheid zou gaan, denk ik, dan zal het nooit zo'n succes hebben kunnen worden als die andere dingen daar niet allemaal aangekoppeld waren. Hè? Wat een van de belangrijkste dingen die ook geassocieerd worden met wie mooi is, is goed. Is ook dat wie mooi is, als je mooi gevonden wordt, dan wordt er van je gehouden. Ja. En ik denk met name dat laatste is zo'n venijnig, aantrekkelijk elementje in dit hele verhaal. Want wie wil er nou niet dat er van hem of haar wordt gehouden? En ja, als de route kan zijn een mooi uiterlijk, nou ja, dan gaan we dat pad maar op.
En wordt het dan ook geïnternaliseerd, zeg maar, dat mensen die wat dikker zijn, dat die ook sneller van zichzelf denken dat ze dommer zijn? Of
heb ja, dat luier in ieder geval. Je kan niet... kijk, die associaties die zijn zo snel en zo aan elkaar gekoppeld. Hè, er zijn ook heel veel psychologische onderzoeken over racisme bijvoorbeeld gedaan, over kleur. En dan moet je heel snel in een bepaalde tijd een bepaalde knop indrukken. Dan zie je een plaatje van een witte en dan druk je de knop goed in. En dat gaat sneller dan het licht, omdat die dingen helemaal geautomatiseerd zijn. Dus zowel in je eigen hoofd als bij een ander. Dat maakt het ook zo lastig om het echt te veranderen.
Ja, er zijn echt snelwegen in je hoofd,
ja,
die
precies
leiden van het ene beeld naar het andere,
ja,
beeld.
Ja, ja.
En in het boek komt ook naar voren dat wel eens de nieuwe tweedeling in onze samenleving zou kunnen worden, hè, uiterlijk.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, je zou kunnen zeggen van arm-rijk is heel lang een hele dominante tweedeling geweest, hè, tussen mensen. Of mensen van aanzien en mensen niet van aanzien. Zieke mensen versus gezonde mensen. Dan heb je een aantal van die tweedelingen in de samenleving. Waarbij de een natuurlijk per definitie beter is en de andere de mindere. Als je nu kijkt naar die hele schoonheidsindustrie en de druk die er op ons allemaal wordt gelegd. En waarvan met name de mensen die zich niet geliefd voelen, die voelen zich aangetrokken door die druk. Maar het kost wel tijd. En het kost wel geld. En het kost wel energie om er tip-top uit te zien. Dat is wat ik ermee bedoel. Dat de mensen die het geld hebben en de tijd om veel aan hun uiterlijk te besteden, die hebben dan een voorsprong op de mensen die armer zijn en gewoon voor hun geld moeten werken en daar gewoon minder tijd voor hebben. Die tweedeling.
Ja.
Daarom maakt het me ook wel een beetje boos als ik dan lees dat cosmetische klinieken die dit heus wel doorhebben, dan net als vroeger bij de postorderbedrijven afbetalingsregelingen organiseren, zodat mensen die niet veel geld hebben toch aan in ieder geval de goedkopere ingrepen kunnen meedoen.
En dat zijn een soort wurgdingen dan, waar ze dan later aan vastzitten en eigenlijk dus eigenlijk niet kunnen betalen, maar dan op
precies,
die manier...
Precies, ja, en dan eventueel een schuld opbouwen, zoals heel veel mensen in de schuld, in de problemen komen en soms dan uiteindelijk in de schuldsanering, omdat het bij de voordeur allemaal zo aantrekkelijk wordt voorgedaan.
Ja. Wat ik ook wel interessant vond, was dat het onrealistische ideaalbeeld wat er is, toch niet op iedereen dezelfde invloed heeft. Ja. Waar ligt dat dan?
Nou, dat vind ik ook wel weer een troostende gedachte. Hè? Want anders dan heb je het idee, jongen, van ik ben een soort robot en er komen allerlei beelden en associaties binnen bij mij en daar kan ik helemaal niks aan doen. Dat is niet waar. Een van de belangrijkste dingen die ook goed onderzocht zijn, is het verschil in hoe je ouders jou behandeld hebben. En dan heb ik het niet over perfectie, maar of dat in de grond goed genoeg is. En goed genoeg is dat jouw behoeften, zeker als je super klein bent, hè, dus zeker voor de baby's en de peuters, dat jouw behoeftes centraal mogen staan op de behoeften van de ouders. En dat er met een beetje warme blik, warme handen en een warme stem ingegaan wordt op wat je nodig hebt. Tegelijkertijd is voor jonge kinderen ook een bepaalde begrenzing belangrijk. Hè? Want je wordt geboren zonder zelfbeeld, zonder lichaamsbeeld, maar alleen met dat lichaam. Dus ook begrenzing is daarin belangrijk, dat je door aangeraakt te worden op een positieve manier leert waar jouw lichaam ophoudt en het lichaam van iemand anders begint. Dat is een hele belangrijke ontwikkelingsstap. Want als je dat niet leert, omdat je ouders de ene dag je een klap geven en de andere dag plat knuffelen voor hetzelfde gedrag, dan is er vanuit het perspectief van die baby ontstaat er voornamelijk chaos en onveiligheid. En dat betekent dat kinderen zo vanaf 1,5 jaar is dat, begint dat al, iets van een ik ontwikkelen in hun lichaam. En dat is eigenlijk gebaseerd op een gevoel van, een basisgevoel van veiligheid of onveiligheid. Nou, even koppelend aan jouw vraag, hoe kan het dat al die geïdealiseerde ideaalbeelden die we zien zo verschillende uitwerkingen hebben op mensen? Dan zou je kunnen zeggen dat de mensen die uiteindelijk onveilig zijn gehecht, op die hebben dit soort beelden en beloftes van geluk. Want schoonheid is heel sterk gekoppeld aan beloftes van geluk. Die zijn daar heel erg gevoelig voor, wat ik net ook al een beetje zei. De kinderen die het geluk hebben om veilig gehecht te zijn aan hun ouders en in hun eigen lichaam, hebben eigenlijk meer eigenheid, meer zelfvertrouwen en durven de wereld en de beelden en de associaties die ze aangeboden krijgen ook wat meer te onderzoeken en te bevragen. Ieder mens wil, behalve iemand op zichzelf, ook onderdeel zijn van de groep. En dan zie je eigenlijk dat dit proces zich in de puberteit herhaalt. In de puberteit moeten we de vraag beantwoorden, wie ben ik, los van mijn ouders, maar in vergelijking met mijn leeftijdgenoten. En je snapt dat de kinderen die onveilig zijn gehecht, dat het leven hen eigenlijk een soort herkansing biedt om toch iets veiliger te worden als zij het geluk zouden hebben in een goede sociale omgeving te zitten van leeftijdsgenoten, van vrienden. Wat minder waarschijnlijk is dan bij die andere groep, maar het komt toch voor. En dat zij de vraag kunnen beantwoorden, wie ben ik in vergelijking met mijn fysieke om mij heen, mijn leeftijdsgenoten. Maar in deze tijd, we stipten het al eerder aan, gaat het niet alleen om levende mensen om ons heen, die grote invloed op ons hebben, maar ook op de digitale contacten die we ook al heel snel vrienden noemen, zoals op Facebook, hè, wordt het allemaal vrienden genoemd. Terwijl het uiteraard een devaluatie van het woord is en van de betekenis. De invloed van al die beelden is het grootst als je onveilig gehecht bent, gepest bent in je lagere schoolperiode, en pesten gaat altijd over het fysieke lichaam. Als je meer tijd doorbrengt op sociale media dan in de zintuigelijke wereld met levende mensen. Dat zijn wel eigenlijk drie voorspellers, drie variabelen die uit onderzoek er behoorlijk hard uitkomen als sterke correlaties tussen de invloed die dit soort mediabeelden op je kunnen hebben.
Ja. En mijn vriendin en ik hebben laatst een kindje gekregen, een meisje, is nu 4,5 maand. En toen las ik jouw boek ook. En toen dacht ik dus ook, oké, deze periode is dus echt super belangrijk eigenlijk.
Ongelooflijk belangrijk, omdat via de tast en de blik, de tast is het primaire zintuig die uiteindelijk de basis vormt van haar identiteit. Ook van die jouwe en van die van je vriendin, maar die zijn al gevormd. Maar die zijn uiteraard ook voor haar niet talig. Maar wel ongelooflijk belangrijk. En je hoeft niet perfect te zijn. Maar wat wel heel belangrijk is, Rick, dat jullie congruent zijn. En dan congruent in de zin van, als jij de pest erin hebt, hè, door iets op je werk, dan voelt jouw dochter dat er spanning is bij jou. Dat kan gewoon niet anders. Dat is geen probleem. Maar dan moet je niet met je stem bijvoorbeeld heel lief gaan lopen doen, terwijl je het niet meent. Want daar raakt ze van in de war. Want zij voelt jouw energie en jouw stress van je werk, om het even zo te zeggen. Ja, en daar moet ze ook mee leren omgaan, want het leven is niet alleen maar leuk. Dus dat vind ik altijd een heel duidelijk voorbeeld. Het gaat niet om perfectie, maar het gaat om congruentie. En nou, daar kun je als volwassene best op letten, want dan krijgt zij een duidelijke boodschap. Ik zeg ook altijd, het klinkt een beetje grof, maar je kunt een kind beter slaan. Want dat is duidelijk en dan kan de kind over huilen en ook later aan anderen vertellen hè, wat die ouders gedaan hebben. Heel slecht, ik ben geslagen. Maar dat is iets concreets en het is schadelijker als het heel chaotisch gaat en dat er geen congruentie is, omdat daar ook als volwassene geen verhaal van te maken is, geen taal aan te geven is. Maar wel dan een onzekere bodem geeft onder dat zelf.
Maar dan even kijken, want die stress is er dan.
Ja.
Je, bedoel, je gaat het ook niet afreageren. Dus het is een soort balans tussen accepteren dat die stress er
Ja.
is en daar dan oké mee zijn en richting het kind dan.
Ja, ook. En ook met je vriendin misschien zeggen van, ook al was het jouw taak, kunnen we even ruilen, want ik ben zo nijdig. Dat wil ik haar niet aandoen. Nou, dat zou al een supervolwassen reactie kunnen zijn. Dus dat je ook jezelf realiseert dat je niet altijd het beste kan doen. Dat is gewoon met regelmaat zo.
Ja, the good enough
Ja,
parent is dat
precies.
volgens
Dat
mij
vind ik
ook,
ook wel
hè?
echt een hele serieuze uitdrukking, omdat ook net als op dat uiterlijk zo'n idioot stempel zit van perfectie, zo zit dat ook op het ouderschap en op je werknemer zijn en op het partner zijn en noem maar op. Ja, en dat is werkelijk te belachelijk voor woorden, omdat we alleen maar kunnen falen dan en echt niemand daar wijzer van wordt.
Waar ik natuurlijk nu ook al over nadenk, is dat ze straks een jaar of 14, 15, 16
Ja,
is, in de puberteit komt.
ja,
En dan speelt daar een hele gekke dubbele standaard bij jongens en meisjes ten aanzien van het uiterlijk en
ja.
seksualiteit. Hoe werkt dit een negatief zelfbeeld bij vrouwen in de hand?
Oeh,
Waar ik bij meisjes noem.
ja, jullie hebben daar allebei wel een belangrijke rol in. De rol van de moeder is die primaire modeling, zoals dat heet. Dus als jouw vriendin iemand is die zelf de hele dag voor de spiegel staat. En bij elk chipje of bij elk gebakje zit te zeuren hardop naar zichzelf dat ze dit eigenlijk niet zou moeten doen en dat ze daar te dik van wordt en noem maar op. Dan heeft je dochter echt op haar achtste al een voorbeeld aan wat je eigenlijk niet wil.
Oh ja.
Dus ja, het begint eigenlijk nu al.
Ja.
En meisjes spiegelen zich als het gaat over wat betekent het om meisje te zijn en vrouw, prima aan die moeder. Maar de bevestiging of de afkeuring van de vader is wel heel belangrijk. Je moet zien te balanceren hier en daar ook een goede middenweg in te vinden. Je hoeft niet tegen haar de hele dag te zeggen: wat ben je prachtig.
Nee.
En dan wordt het een kleine narcist,
Ja.
even scherp uit te drukken. En ook dat je de. Maar het is wel fijn als ze dat af en toe voelt en te
Ja.
horen krijgt. En ja, en wat is dan af en toe en wat is dan te veel? Ja, een lastige balans, maar doe het niet alleen als ze een nieuw jurkje aan heeft. Maar doe het ook als ze met een snottenbel
Ja.
in de aarde zit te raggen of zo.
Ja.
Dan is ze, hey,
Ja.
dan is ze ook prachtig.
Ja. En over complimenten heb ik eigenlijk nog een andere vraag ook. Want ik vroeg me af of je mensen met een negatief zelfbeeld nu juist wel of niet zou moeten complimenteren met hun uiterlijk.
Ja, ik zou altijd wel doen, omdat er altijd wel iets aardigs te zeggen valt over iemand. En ja, omdat uiterlijk in onze samenleving toch een hele grote rol speelt, lijkt het me ook heel gek als je daar niks over zou zeggen.
Ja. Ja. En nu lijkt het net alsof jouw boeken echt zelfhulpboeken zijn over hoe je, dat zijn er natuurlijk niet. Er zit eigenlijk ook een hele een diepere filosofische laag in. En dat heeft ook wel weer te maken met de puberteit, want dat is het moment waarop we realiseren dat we een lichaam hebben en niet zijn. Wat is precies het verschil?
Nou, je wordt geboren als lichaam en dat is alles wat je bent en hebt. Er is nog geen zelf. Dat zelf, dat heb ik net proberen uit te leggen, ontstaat in die interactie met andere mensen. Dan komt er rond je anderhalfde een eerste soort zelfbesef. Dat is nog geen beeld, maar wel een gevoel van, dit ben ik en dat is iemand anders. Daar helpt de taal ook bij, doordat we kinderen dwingen om het woord ik te gebruiken. Daardoor lijkt het net alsof ze dat je een standpunt van binnen inneemt, maar het is eigenlijk gewoon een talig construct. Het is ook heel grappig dat kinderen in het begin niet begrijpen dat iedereen met ik aangesproken wordt. Dat een soort handeling is. Dat is ontzettend leuk om mee te maken, dat proces zometeen bij je dochter. Maar je bent dan nog voornamelijk je lichaam. Eigenlijk op het moment dat je denken gaat veranderen. In de psychologie wordt het denken in drie compartimenten verdeeld. Het begint met het magisch denken. Dus van de baby en de peuter. Alles is bezield, alles is één. Dan komt de fase in de lagere school. Het is ook, loopt parallel ook aan hoe we onze scholen hebben ingericht. Komen kinderen in een concrete wereld. Dus dan leren ze dat dit een fase is en dat een boek. En dan krijg je van die flauwe experimenten met een liter water in een ronde kan en in een rechte kan. En waar zit dan meer in of minder? Dus we proberen hun denken weer los te weken van het concrete. En dan aan het begin van de puberteit leren de meeste kinderen abstraheren. Dat zijn processen die min of meer vanzelf gaan, maar het zijn natuurlijk megastappen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook van zichzelf nog kunnen herinneren, dat die wereldsmerts, die melancholie die heel veel pubers hebben, heeft daarmee te maken dat je uit je lichaam gestoten wordt, in je kop, in je bewustzijn, en dat je voor het eerst het scherpe besef hebt van, ik sta los van andere mensen. Ik heb dus, heb je jarenlang verbonden gevoeld met anderen, een soort eenheidservaring, als het een beetje aardig gegaan is in je leven. En dan ineens, doordat je kan abstraheren, kan je ook jezelf abstraheren. Zo moet ik het denk ik uitleggen. En over jezelf nadenken. En dan kan je net als die peuter weer opnieuw in de spiegel kijken en met verbazing naar je spiegelbeeld kijken van wie ben je? Wie ben ik? Ja. Wat doe ik hier op de wereld? Wat is echt? Wat is onecht? Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn mijn goedgezind en wie niet? Wat moet ik in godsnaam in mijn leven doen? En dan ook nog gekoppeld dat proces van abstraheren, dus dat je bewust wordt dat je ook een lichaam hebt, dat je daar wat van kan vinden, dat je je lichaam dus ook gaat objectiveren. Het is niet alleen maar een subject, het zijnde, maar het is ook een object, dat je bewust wordt dat anderen daar ook iets van vinden. En dan komt de rol van schaamte ook vaak genadeloos binnen. En zeker omdat het gepaard gaat met de toevloed van geslachtshormonen, die in razende tempo, die waren er al natuurlijk vanaf dat het kindje een baby was, maar die nemen in aantal gigantisch toe ineens in die puberteit. Waardoor dat kinderlichaam naar een volwassen lichaam kan komen. Dus dat voor meisjes de borstontwikkeling plaats gaat vinden, de menstruatie op gang komt. Voor de jongens dat de balletjes inzakken, dat hun stem lager wordt. Dus dat geeft hele grote lichamelijke veranderingen in korte tijd. Dus dat lichaam waarin je daarvoor gezellig inleefde, en als het goed was viel je daar gewoon een beetje mee samen, dat wordt ineens een object wat ook door jezelf beoordeeld wordt, maar ook de anderen. En je staat verdorie ineens, ervaart allerlei nieuwe gevoelens die nogal sterk zijn. De seksuele gevoelens, verliefdheidsgevoelens. Gekoppeld aan die schaamte die net binnen is door die objectivering. Nou, ik buig best diep voor pubers. Dat ze niet massaal de boel opbouwen en in de hens steken. Maar toch over het algemeen rust van de school gaan en de sport doen. En het leed vooral binnenhouden. Want er gebeurt echt ontzettend veel. Je hele wereld, je zegt het wel eens makkelijk, de hele wereld staat op je kop. Maar die staat dan echt op zijn kop. En het grappige is dat, of dat is natuurlijk helemaal niet grappig, maar dat als kinderen het goed hebben gehad daarvoor, dan hebben ze ook ouders waarmee ze over dit soort dingen kunnen praten. Dan hebben ze over het algemeen ook een paar goede vrienden of vriendinnen met wie ze dit kunnen delen. Maar oh wee, weer die kinderen die het al niet zo best hebben. En nu iets nieuws erbij en erop krijgen op een, ja, op een moeras. Want hunzelf is geen fundamentje, maar een moeras. Snap je?
Ja.
Dus dat leidt tot enorme chaos over die fundamentele vragen. Wie ben ik? En wie ben ik seksueel? En dat is natuurlijk ook de hoofdvraag in de puberteit. Ben ik seksueel aantrekkelijk voor degene waar ik zelf op val? Dus het is zo volkomen logisch dat die kinderen op die leeftijd ontzettend met hun uiterlijk bezig zijn. Ja, het is een soort herdefiniëring
van je leven.
Van je leven, eigenlijk.
Ja.
Het gaat niet om iets triviaals of om iets kleins.
Nee.
En, ik vind het wel ook heel bijzonder om te zien dat niet voor elke generatie, of tussen generaties, dat nogal verschillend is. Mijn generatie, daar waren die veranderingen in de samenleving zo groot, dat ook dat losmakingsproces met veel geweld gepaard ging tussen die ouders en die kinderen. Ik zie nu meer naar het nu toe dat het voor grote groepen kinderen en ouders nu toch wat geleidelijker gaat. He, dat losmakingsproces, waarbij ik mezelf wel eens het omgekeerde bezorgd maak van kinderen die op hun 25ste nog thuis wonen, weet je wel. Van dat je denkt van, hé, wanneer ga je nou eens een eigen leven proberen vorm te geven.
Nou ja.
Het kan altijd uitslaan, doorslaan naar verschillende buitenkanten.
Ja. Dus dan is het te veilig eigenlijk. En precies. Is het eigenlijk ook niet de uitdaging voor jezelf.
Er moet ook wel wat frustratie zijn. Willen we in beweging komen als mens? Dat willen we tegenwoordig eigenlijk niet meer zo horen. Maar het is wel mijn ervaring als psycholoog dat je je ook kunt slijpen aan moeilijke ervaringen. En er beter uit kan komen.
Ja. Wat ik me ook nog afvroeg. Want je schrijft in het boek dat het misschien zo is dat ons ongeluk met ons uiterlijk. Mm-hmm. Dat het eigenlijk helemaal niet over ons uiterlijk gaat. Maar dat een kapstok is om ander leegte en verdriet aan op te hangen. En dat gaat dan. Is dat dan echt dat contact? Of zijn er ook grotere, meer existentiële vragen die daar aan verbonden zijn?
Ja, dat denk ik toch wel. Omdat, hoe doe ik dat nou even simpel? Om het eenvoudig te zeggen. Ik ben opgegroeid, laat ik mezelf als voorbeeld nemen, als Rooms-Katholiek meisje. En dat katholieke, dat was een hele duidelijke kapstok waaraan ik mijn identiteit ontleende. Want dat betekende dat ik een beetje een braaf kind moest zijn. Mijn mensbeeld was ook gekoppeld aan, ik was een kind van God. En daarmee, met zo'n verhaal, zijn heel veel vragen beantwoord. Hè, is het ook niet zo belangrijk of ik knap ben of niet? Is het veel belangrijker dat ik een beetje aardig kind ben en iets voor iemand anders over heb? Nu zijn er in onze westerse samenleving nog nauwelijks hele grote gemeenschappelijke verhalen die we met elkaar delen en waarvan je zou kunnen zeggen, dan is het logisch wie ik ben. Als je het een beetje cynisch zegt, dan zijn we allemaal consumenten. Dat is eigenlijk het verhaal wat ons het meeste verbindt op dit moment. Dat heeft enorme consequenties. het verhaal over wat een mens is, van hoe je naar jezelf kijkt. En in die zin lijkt in onze tijd dat uiterlijk nog iets concreets waar we op terug kunnen vallen om de vraag te beantwoorden: wie ben ik?
Ja.
Ja. Ja, er valt ik zit echt ontzettend te aarzelen, want er valt heel veel over te zeggen. Maar ik zie dat wel als een grote worsteling van deze tijd. En het pleit er eigenlijk voor om weer iets te zoeken naar een verhaal of naar momenten ook in de tijd. Dat we met z'n allen, al hebben we het bijvoorbeeld alleen maar over Nederland, dat we als Nederlanders, ja, ongeacht kleur, opleiding, leeftijd, elkaar nog zien en ontmoeten. Ik kan zelf niet heel veel plekken meer opnoemen die we met elkaar hebben. Hoeveel mensen kijken nog naar het NOS-journaal bijvoorbeeld? Dat is een gemeenschappelijkheid, zou je kunnen zeggen, van ideeën en informatie waartoe we ons verhouden. Nee, mensen kijken gewoon op een tijdstip dat het hun schikt, kijken ze naar het nieuws en halen dat uit verschillende bronnen. Het is niet voor niks dat het idee over wat is waarheid, wat is een leugen, wat is echt nieuws, wat is nepnieuws, wat zijn feiten, wat zijn meningen, op dit moment in ons leven, in onze samenleving, zo'n van die grote items zijn. Dat heeft ermee te maken dat we veel te veel, naar mijn idee, in de digitale wereld leven, die natuurlijk per definitie onecht is, maar omdat we er zo lang in zitten, wel als heel echt voelen. Het voelt wel als heel echt. Ja. Terwijl echt is toch alleen maar dat je met je poten in de modder staat. Dat je met je handen in de deeg staat. Dat je... dan hoef je niet te vragen wat echt is of onecht. Want dat voel je gewoon. Dat ervaar je. Dat maak je mee. Maar doordat we zoveel in ons hoofd wonen. En zoveel werk ook. En zoveel tijd per dag. In die digitale wereld, in de wereld van de beelden, ja, en zo weinig gemeenschappelijke plekken hebben. Ik kan eigenlijk alleen nog de openbare bibliotheek bedenken. Daar kom ik ook graag. Waarin ik allerlei soorten mensen tegenkom.
Ah, ja.
En dan bindt het dat we allemaal van lezen houden. Eén haalt de streekromans en de andere filosofische pillen. Maar dat maakt niet uit.
Nee.
We zeggen, we knikken elkaar daar ook gedag. We vinden het fijn om even wat tijdschriften aan de tafel met elkaar door te nemen. Ik vind het fascinerend dat we nog zo weinig van dat soort plekken hebben. Kerken, daar heb je het ook, maar dan is al de segregatie naar geloof. Dus ja, ik denk, we moeten weer wat meer gemeenschappelijkheid in de concrete wereld proberen met elkaar te leven, om die hele sterke dichotomie tussen wij en zij weer een beetje te doorbreken.
Fijn dat je luisterde naar mijn gesprek met Liesbeth. Wil je meer weten over haar boeken? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl of op psychologievanhetuiterlijk.nl. Vond je het een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast in jouw favoriete app. Zo blijf je altijd op de hoogte. Tot de volgende keer!